het over hebben. Wie heeft een vermoeden? Wat? Ik hoor niks. Nee. Helemaal fout. Zelden zaten mensen er zo naast. Goed voorbeeld. Thema is goed voorbeeld. En de subthema is neem een voorbeeld aan. Puntje, puntje, puntje. Ik bouw de spanning op, Marion. Ben je gespannen? Als Marion ja zegt en hem op een bepaalde manier aankijkt, dan geloof ik er dus niks van. Ja. Er is een gezegde, we kennen het wel. Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar het is ook een verzuchting van een moeder. Ik wou dat je een voorbeeld nam aan je broertje. Ik wou dat je een voorbeeld nam aan je vriendje. En vul zelf maar in. Onlangs merkte Ruud Gullit op dat ambitieuze jonge voetballertjes een voorbeeld kunnen nemen aan Ronaldo. En ben ik het wel mee eens. Omdat hij zijn goed voorbeeld, sportief dan, hè, gezien, voor jonge voetballertjes, qua inzet, qua ambitie, qua motivatie. Maar wij gaan een stukje lezen en dan gaat het ook over een voorbeeld. En dat gaan we samen lezen en voor degenen die het willen, die kunnen opslaan Filippenzen 3 vanaf vers 17. En we lezen daar, Paulus schrijft daar. Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen gelijk u ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Ik zei het al, je hoort het vaak, neem een voorbeeld aan. Maar Paulus maakt het wel heel bond. Paulus die zegt, weest mijn navolgers. Dat zou een Nederlander niet snel zeggen. Volg mij na. Hoezo Paulus jouw navolger zijn? Hallo, wie denk je wel dat je bent? Kom op Paulus, je bent wel een apostel. Maar je bent de Heer niet. Maar we moeten niet te snel oordelen, want in 1 Korinthe 11, vers 1, zegt Paulus iets anders. En dat is een hele belangrijke tekst. Daar zegt hij het volgende. Hij zegt, word mijn navolgers, zoals ik Christus navolg. En Jezus is een goed voorbeeld. En als je Jezus volgt, dan kunnen de mensen die jou volgen ook een voorbeeld aan jou nemen, omdat jij een voorbeeld neemt aan het grootste voorbeeld dat de mensheid ooit heeft gekend. Jezus is het volmaakte voorbeeld voor man en vrouw die God wil behagen. Hij is de enige die het grote gebod in praktijk kon brengen. Hij faalde niet. Jezus is het voorbeeld bij uitstek. Daarom moeten wij ook in de grote opdracht, zien we dat van Matteüs 28. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, die moeten leren en onderhouden wat hij hen geleerd heeft. Zij moeten ook leerlingen maken die weer moeten leren en onderhouden, in de praktijk brengen wat hij geleerd heeft. En die leerlingen moeten ook dat proces weer doen. En zo moet dat proces doorgaan. En als wij dat goed doen, dan zijn wij representatief en maken we deel uit van het lichaam van Christus. Dus als Paulus zegt, wees mijn navolger zoals ik Christus navolg, dan wordt het legitiem. We hoeven hem niet na te volgen als hij Christus niet navolgt. Nou, wat was de missie van Jezus? Je kunt heel veel dingen opnoemen die hij gedaan heeft, maar wat was zijn missie in essentie? Zijn missie in essentie was heel eenvoudig. Ik wil de wil van mijn Vader doen. Punt. Dat was de missie. Ik wil doen wat hij van mij vraagt. De missie van Jezus. Hij deed het ook. Daarom zei hij, ik doe altijd, altijd, wat hem behaagt. Ja. Het is leven dus in een nieuwe stijl. Doen wat Jezus vraagt. Proberen in praktijk te brengen wat hij van je vraagt, zoals hij het goede voorbeeld heeft gegeven. Want dan werk je aan het Koninkrijk van God. Er zijn mensen die hebben hele woeste plannen over het Koninkrijk van God en over strategieën, en dat is allemaal goed hoor. Maar weet je, het Koninkrijk van God, om daaraan te bouwen, is eigenlijk heel eenvoudig. Want wat is het Koninkrijk van God? Degenen die hier vaker komen en ook degenen die nu thuis kijken, die weten wat het Koninkrijk van God is. Het Koninkrijk van God is die plaats of die sfeer waar de wil van God van harte wordt gedaan. Daar is het Koninkrijk van God. Als ik goed preek vanmiddag, dan is hier het Koninkrijk van God achter die preekstoel. Als wij bewegen in de wil van God, dan zijn wij het Koninkrijk van God. Dat is de plaats en de sfeer waar Gods wil van harte wordt gedaan, vanuit liefde. Daarom leert Jezus ook in het modelgebed, dan zegt hij, als je bidt, want zijn leerlingen die zagen wel, hé, er is een verband tussen de bediening van Jezus en zijn gebedsleven, dat gaat bijna één op één. Hij brengt veel tijd in gebed door, dus ze wilden weten, hoe bidt die man? Hoe bidt onze Heer? Hoe bidt hij? Leer ons bidden. En we kennen het gebed natuurlijk, als het goed is. Dan zegt hij, uw naam worden geheiligd. Zo begin je, onze Vader die in de hemelen zei, uw naam worden geheiligd. Dat is aanbidding, aanbidding. Maar dan zegt hij twee belangrijke dingen. Dan zegt hij, maar uw koninkrijk komen. Dat is een intentieverklaring, een verlangen. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Die twee gaan samen, die kun je niet loszien. Daarom zegt Jezus ook, wat noem je me Heere, Heere, en je doet niet wat ik zeg. Dan maak je het los en dan is het krachteloos. Dan is het slap. Als je de woorden van Jezus hoort, maar ze niet doet, bouw je niet op de rots. Dan bouw je op zand, drijfzand. Niet de hoorders zijn rechtvaardig bij God, maar de daders. Dan gaan we naar vers 18 en dat is om te huilen, zegt Paulus. Want wat zegt hij daar? Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Christus is Jezus toch, hè? Dat weten we toch. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Paulus zegt niet, ja, er zijn er ook een aantal die wandelen vijandig, die zijn niet representatief, of er zijn ook een paar die wandelen. Nee, hij zegt velen. En dat is al in de dagen van Paulus, de kerk is nog niet goed en wel begonnen, of er zijn al velen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Zijn niet representatief voor God. En hij zegt, ik heb het u al vaker gezegd, en daar troost ik me mee, want ik denk, ik val ook wel eens in herhaling. Maar Paulus zegt, ik heb het u al vaker gezegd, ik heb het u vaker gezegd, vele wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Daar is niet tegen te dweilen bijna. Als je een analogie gebruikt als kerk, tegen de niet-representatieve elementen binnen het lichaam van Christus. Het is dweilen met de kraan open. Daarom zegt Paulus, ik zeg het nu ook wenende. Nou, en in vers 19 laat hij zien hoe je als een vijand van het kruis wandelt. Er zijn meerdere voorbeelden, ik houd bij drie voorbeelden. Zo kun je als vijand van het kruis wandelen. Het is goed om het te weten. Hoe ziet die wandel er dan uit, heb ik hier geschreven. Nou, hier volgen drie voorbeelden. Ten eerste A, er zijn er, en dat zie je ook in het begin van de brief van de Filippenzen, als Paulus zijn brief begint, dan heeft hij het over mensen die het evangelie prediken uit winstbejag en bijoogmerk. Die wandelen als vijanden van het kruis. Ik hoorde een zendeling zeggen, die gaf les in Afrika aan studenten. En er kwamen ook mensen naar die gemeente toe en toen vroegen ze, waarom wil je voorganger? Want een hele hoop jonge jongens wilden voorganger worden, van die kleine jongens. Waarom wil je voorganger worden? Nou, dan word ik rijk, dan krijg ik veel geld. En dat meenden ze oprecht. Hoe komen ze aan zo'n beeld? Ze zijn misleid door de prosperity preachers vanuit Amerika. Het evangelie is niet het evangelie van Jezus Christus, maar het is een businessmodel om te verdienen. Saaien, je moet saaien in het werk van God. Oh, halleluja, waar is mijn zakdoek? Halleluja, je moet saaien. Je moet saaien in het werk van God. Halleluja, en ze trappen erin. Sorry, dit zijn de sleutels van het koninkrijk. Ik gauw oprapen. Mensen, wees nuchter en toets. Je hebt een salving van de Heilige Geest, trap er niet in. Als iemand tegen iemand blaast en die valt, denk niet, oh, dat is de kracht van de Heilige Geest. Misschien heeft hij wel 3 jaar niet geflosst, die man. Is er dan geen kracht van de Geest? Jawel, maar niet om te showen. Kijk eens hoeveel mensen je kan laten vallen. Schei toch uit. Genees liever iemand met een doof oor of zo, als je dan toch zoveel kracht hebt. Laat die mensen niet steeds vallen. Nog erger wordt het als ze 10 keer vallen. Ik hoop niet dat ik mensen choqueer. We moeten zeggen zoals het is, zeker in deze tijd. Is er geen kracht van God? Oh ja. Zijn er hier wel mensen gevallen door de kracht? Oh ja. Maar dan wel door de kracht of een botsing, vaak ook door botsingen. Goed, maar het punt is duidelijk, hè? Het evangelie prediken vanuit bijoogmerk. Met onzuivere bedoelingen om mensen te misleiden. Saaien en oogsten. Christenen in naam met een wereldse levensstijl. Dat heeft natuurlijk een raakvlak met het eerste punt. Maar christenen in naam met een wereldse levensstijl. Kijk je naar de christen en kijk je naar de niet-christen, je ziet nauwelijks verschil. Nauwelijks. En hoe zit het dan met Paulus' woorden? Gij geheel anders. Totaal anders. Waarom? Je hebt Christus leren kennen. We zien het verschil niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Er moet een duidelijk verschil zijn. Niet in uiterlijk, hoeft ook nog niet eens in kleding, maar wel in je levensstijl. In je levensstijl. Jezus die hamerde erop en daarom schrijft hij naar de gemeente van Laodicea, want die dachten ook dat ze het voor elkaar hadden. Die hadden waarschijnlijk ook een voorganger, een prosperity preacher als voorganger. En dan schrijft de Heer, of Johannes schrijft het op, maar het zijn de woorden van Jezus. En dan lezen we in Openbaring, hoofdstuk 3, en dan vanaf vers 15, dan zegt hij, ik weet uw werken. Jezus is op de hoogte, God is op de hoogte. Ik weet uw werken. Ik weet precies wat er plaatsvindt. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Was u maar koud of heet, zo dan, omdat u lauw bent en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spugen. Omdat u zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En u weet niet dat u bent de ellendige en jammerlijke en arme, blinde en naakte. Zo, hallo. Jezus zegt, was je maar koud, was je maar koud. Wat betekent dat? Was je maar ongelovig, geloofde je maar niet. Of was je maar heet, vurig voor de Heer, maar niet lauw, niet ertussenin. Je moet representatief zijn voor Jezus. Als je dit blijft preken, dan hou je alleen maar mensen over die serieus zijn en gemotiveerd. Maar alle jingle bell en toeters en bellen christenen, en die raak je allemaal kwijt. Want ze willen allemaal leider worden. Ze willen allemaal rijk worden en groot. Dat heeft niks met het koninkrijk te maken. Niks. Niks. Mag je dan niet rijk worden? Natuurlijk wel. Mag je niet groot denken? Natuurlijk wel. Maar wel binnen het kader van Gods woord. Wel omdat je het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid. Dan wel. Maar niet omdraaien. Echt meteen de krullen, joh, toen ik het hoorde. Waarom wil je voorganger worden? Ja, dan word ik rijk. Ja, je wordt rijk. Ik ben een van de rijkste mensen ter wereld. Ik ben zo rijk. Ik wil niet met Bill Gates ruilen. En noem nog eens een paar van die rijke mensen. Weten jullie dat? Wie zijn er nog meer rijk? Ik hoor een hele hoop groezemoes. Wie? Tesla. Tesla, oh ja. En ja, nog een paar. Het boeit ook eigenlijk helemaal niet. Maar dit moeten we verstaan. Wij moeten geheel anders zijn. Ik ben werk in uitvoering. Ik zeg nog lang niet dat ik het gegrepen heb. Maar iedere dag is God met me bezig, hoor. Echt. En dat is helemaal niet zo heftig en met vuur en bliksem. Maar het is wel een proces wat normaal is. Het is normaal. Ja. Ik moest toen ik dit opschreef denken, en Marion die herinnert zich nog wel. Wij aten een keer, het was in onze verkeringstijd, toen aten wij macaroni bij jouw moeder, Marion. Dat is mijn schoonmoeder, dat is haar moeder, dat is heel toevallig, maar mijn schoonmoeder is haar moeder, hè. En wij aten macaroni en ik kreeg een glas cola. Alleen die was volgens mij al 3 jaar oud, denk ik, of 4 jaar. En ik proefde meteen, dit klopt niet. En ook al was ik niet getrouwd met Marion, ik had toch de vrijmoedigheid om het terug te spugen. Het was vies. Als je lauw bent, dan heb je een vieze smaak in de mond van Jezus. En zul je geen deel uitmaken van het lichaam van Christus. Onthoud goed. Daarom zegt hij in Laodicea, bekeer je. Bekeer je. Zegt hij tegen gelovigen. Vieze smaak in de mond. Ik heb het niet ingeslikt. Die cola werd geen deel van mijn lichaam. Lauwe christenen. Prosperity preachers. En al dat soort charlatans. Ja, dat is het woord. Charlatans. Kunnen het vergeten. Maken geen deel uit van het lichaam van Christus. Dus je kunt ook zo wandelen als vijand van het kruis. En als laatste voorbeeld. Even naar de klok kijken. Oh, we hebben tijd genoeg. En als laatste voorbeeld. Tweedracht. Wie dat wil, kan met me opslaan. 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. En dat zijn lessen, die moet je niet alleen zeggen, oh ja, dat weet ik wel, oh ja. Maar dat moet je moet aan zelfreflectie doen, je moet jezelf daarop onderzoeken en eraan werken dat het ook echt zo is, hè. 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. Nou, niet te veel praten, gewoon opzoeken en dan lezen. Nou, let op, Paulus schrijft. En ik, Paulus, ik, broeders en zusters, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt u ook nu nog niet verdragen. Ook nu niet, nee, want u bent nog vleeselijk. Want als er onder u nijd is en twist, bent u dan niet vleeselijk en leeft u niet als onveranderde mensen? Tweedracht. Ja. Vleeselijk. Paulus zegt, je drinkt nog melk. Je bent onmondig. Wie heeft wel eens een babytje een fles gegeven? Is toch prachtig, hè? Is een van de mooiste dingen, vind ik, die er is. En dan zie je de kleine mondjes zo en het flesje, dat zie je langzaam zo, hè, leeg worden. Maar dat kind is onmondig. Je kan geen zinnig gesprek met het kind voeren. Je kan wel lieve woordjes roepen. Je kan wel praten met het kind, maar het zegt niks terug. Het is onmondig. En als het wel wat terug zegt, dan wordt het eng. Oké, er is een film, hè, trouwens, bedenk ik me, over een klein kind of een baby die praat. Look who's talking. Toch? Of zoiets. Ja, het is echt een hele leuke film. Maar goed, maar dat is een film, dat is niet echt. Maar onmondig in Christus. En heel veel mensen zijn onmondig in Christus. Er zijn kerkscheuringen, er is kerkverlating. Waarom? Omdat ze allemaal aan het flesje zitten. Ik zeg het zoals het is. Je mag je geld terugvragen als je het niet mee eens bent bij de kassa, maar ik zeg het zoals het is. Kom op. We hebben lang genoeg comediant en poppenkast gespeeld. En als er al iemand is die de waarheid durft te zeggen, wordt hij op zijn vingers getikt van hogerhand. Zal het niet toegeven en dan moet hij terugdraaien. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wij zijn zijn grondpersoneel, wij zeggen de waarheid tegen elkaar in de liefde, maar we zeggen de waarheid. Je drinkt nog melk, je bent onmondig en daarom is er tweedracht onder jullie. Kunnen wij de eenheid in de geest bewaren? Ook al zijn we het 100% oneens met elkaar, kunnen we de eenheid in de geest bewaren? Als je dat kan, ben je volwassen in Christus. Als je het niet kan, ben je onmondig in Christus. We hebben zoveel denominaties. Vrijgemaakt, ingemaakt, opgemaakt. Binnenverband, buitenverband, artikel 33. Pinksteren, volle evangelie. Halfvolle evangelie. Dat zijn de lauwe. God ziet maar twee soorten mensen hoor. Volgelingen van Jezus met hun lek en gebrek. En mensen die je niet volgen. En wat voor sticker je op je hoofd hebt. Of in wat voor gebouw je gaat. Binnenverband, buitenverband. Noodverband. Het maakt niet uit. Volg je Jezus? Volg je zijn voorbeeld? Dat is het. En als er dan meningsverschillen zijn om wat voor dingen. Ik noem maar wat, corona of zo. Of vaccinatie. Nou, dan zegt de een 100% tegen en dan zegt de ander 100% voor. Maar als je geestelijk bent, maak je geen ruzie. Je kan hooguit zeggen, of denken liever gezegd, ik snap bepaalde dingen niet, ik snap het niet. Vice versa. Maar bewaar de eenheid in de geest. Als je volwassen bent, kun je de eenheid in de geest bewaren. En mensen die dat niet kunnen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ik bots op zoveel mensen als ik getuig. Dan komen we niet eens tot het aan het evangelie toe. Want de een die wijst op die schijnheilige christen. En de ander wijst op die oplichter. En de ander, je wordt er helemaal naar van. En het erg is, in een aantal gevallen hebben ze nog gelijk ook. Dus die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Maar waarom moeten wij dan anders zijn? He, in vers 19 en in vers 20. Waarom moeten wij en waarom kunnen wij anders zijn? Nou, in vers 20 staat het, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Daarom kunnen we anders zijn. Mijn ziel en zaligheid hangt niet van het hier en nu af en van het leven hier op aarde tot mijn dood. Mijn perspectief gaat veel verder. Door Jezus. Daarom kan ik ontspannen zijn. Wij zijn op doorreis, zei ik vorige week. Wij zijn op doorreis. Naar Gods Koninkrijk. Broer en zus, en ook kijkers thuis, en ook degenen die door de griep geveld zijn. Ik hoop dat je het toch hoort. Wij zijn op doorreis, ons perspectief gaat verder dan het crematorium en dan het graf. Het gaat veel verder, het gaat door tot in eeuwigheid. Ik heb hier dit geschreven. Wij zijn niet zoals zoveel, zegt Paulus, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Wat verschrikkelijk, als je zonder hoop en zonder God in deze wereld moet leven. He, ik hoorde een bekende darter afgelopen week. En iemand vroeg hem, geloof je in een leven na de dood? Nee. Het is afgelopen. Ik denk, wat verschrikkelijk. Hij heeft geen hoop. Ja, hij hoopt dat hij weer dartkampioen wordt. En misschien nog een keer kampioen. Ja, dat is zijn hoop. En misschien dat hij een lieve vrouw trouwt als hij niet getrouwd is. Maar die hoop is allemaal zo tijdelijk. Want het brokkelt af. En ik hoop dat we dat iedere keer zien, hè. Ik heb ook geschreven, we zien al, wij zien al dat het schip der mensheid water maakt. De mensheid maakt water. Het schip drijft niet meer volledig, er komt water in. Het schip gaat een beetje kapseizen. We zien dat. We zien dat. En daarom is er een reddingsboot. En dat is de kerk, dat is het evangelie, dat is de geestelijke reddingsboot. Nou, de wereld ziet dat niet zo. Weet je hoe de wereld dat ziet? Die denken, nou, die reddingsboot van die christenen waar die Meijerink over predikt, dat is een spookschip, dat zit tussen de oren van de gelovigen. En dat komt omdat ze hun informatie uit het sprookjesboek halen. Dan ga je dat soort dingen geloven. Behalve als je het sprookjesboek echt kent en verstaat, dan weet je dat het geen sprookje is. Dan weet je dat je Gods Zoon aan boord hebt. We hebben Jezus. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, zegt Jezus, maar mijn woorden niet. Ik ben met jullie tot aan het voleinding der wereld. En dan kan het stormen, denk aan de storm op het zee, maar Jezus is aan boord. En dat is wat anders als the force is with us. Of the force is, dat is een realiteit. Het is geen sprookje, het is geen science fiction. God is met ons. En dan gaan we naar vers 20, want dan gaat het over, we worden verlost. Jezus komt, de verlosser komt naar deze wereld en het is voor ons de opname van de gemeente, nog niet de zichtbare wederkomst, want die vindt pas na de grote verdrukking plaats. Gemeente wordt opgenomen in een ondeelbaar ogenblik en dan zijn we bij de Heer. En dan worden we verlost, maar waarvan worden we verlost? We zijn toch al verlost? We zijn toch al gered? Ik ben verlost. Ik ben gered. Door Jezus. Maar hij komt weer. Waar verlost hij ons dan van? Nou, het staat in onze tekst. Van ons vernederd lichaam. Hebben we dan een vernederd lichaam? Ja. Ons lichaam is vernederd. Zien we dat als een kindje geboren wordt? Meestal niet, gelukkig. Dan is het gaaf en glad. En met een beetje geluk ruikt het lekker, omdat het pas in het bad is geweest. Hè? Totdat het iets doet en dan is die geur weer weg. Maar het is allemaal geweldig, het is allemaal glad. Maar het verdwijnt. Mijn ouders, mijn vader, die is er niet eens meer, die is al 18 jaar. Ik weet niet eens waar die is. Hij bestaat, zijn lichaam bestaat niet meer. Ik weet wel waar die is. Maar zijn lichaam is er niet meer. Maar die ging achteruit, hij was sterk hoor. Hij leefde niet gezond, dat niet. Hij rookte heel, heel, heel veel. Maar hij was sterk. Maar ik zag hem achteruit gaan. En dankzij de medische wetenschap heeft hij nog kunnen verlengen. En hetzelfde geldt voor mijn schoonvader. Die kon nauwelijks nog lopen, zo benauwd had hij. Toen werd hij geopereerd en heeft er nog ik weet niet hoeveel jaren bij gekregen. Maar je ziet dat lichaam, mijn moeder, dat is een knappe vrouw. Nou, ik zie sommige knikken zo, nu begrijp ik het. Amen, ja tuurlijk begrijp, nu begrijp je het. Hallo, er zijn maar een paar wakker of... Oh. Dit is een grap, ik meende niks van. Maar mijn moeder was wel een knappe vrouw. Ze was gaaf, glad. Ja, precies Henk, jij snapt het, amen. Mag je best amen zeggen. Die was gaaf, maar nu, als ik haar nu zie, ik hou van haar, ze is 92. Maar je ziet, het is gewoon, het wordt allemaal minder. Ik heb in een verpleeghuis gewerkt. Dan zag je mensen, en die waren, nou, best nog vitaal. Maar je zag ze met de jaren, zag je ze minder worden. In ene liepen ze met een rollator. En daarna kwamen ze geen boodschappen meer doen of zag je ze niet meer in de publieke ruimte. En dan bezocht je ze wel eens, lagen ze op bed. En je zag ze aftakelen. Het is gewoon de realiteit, hè. Maar Jezus zal dat veranderen. Hij verandert dat. We krijgen een verheerlijk lichaam. Als de engelen, Dat betekent duurzaam. Als je het boek Job leest, dan staat er als God de wereld maakt, dan zie je dat de morgensterren, dat zijn de engelen, de zonen Gods, die juichen. Er is geweld, er is een staande ovatie, zei ik, want God maakte de wereld. Het moet een geweldige ervaring zijn geweest. Maar die engelen, die zijn er nog steeds. Waarom? Ze hebben een duurzaam lichaam, niet zoals wij. En hoe doet God dat? Nou, met de kracht hebben we gelezen. Hier. Die ons vernederd lichaam, dat is God, en dat is Jezus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Hoe doet hij dat dan? Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Dat is een kracht hoor. En als je denkt, ja maar hoe zit dat dan? Denk even aan Naaman, de overste van de koning van Aram. Naaman. Melaats, helemaal ziek. God genas hem. Na 7 keer dat hij zich had gereinigd in de Jordaan. Hij had de huid van een baby. Dat is wat God kan doen. Een Melaatse in het Nieuwe Testament. Jezus geneest hem terstond, staat er. Hij was Melaats. Jezus genas. Is hij niet meer dood gegaan, Naaman? Natuurlijk is Naaman gestorven. Want God kan het repareren, maar het aardse lichaam, dat is onder de vloek, dat moeten we loslaten. Dit gaat het koninkrijk van God niet zien, dit, echt niet. Maar mijn ziel, vervlochten met Gods geest, krijgt een nieuw lichaam. Ja, dus je kan, het is goed dat je aan fitness doet, maar niet teleurgesteld zijn, want je moet al, ik moet dat sixpack, ik kan het niet demonstreren, dat moet ik achterlaten. Kan ik niet meenemen. Ik vind het lachen heel pijnlijk van sommigen. Ik vind het heel pijnlijk, maar goed, lach maar. Het is geen sixpack, het is 1 familiepak. Ja. Maar dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Jezus zegt, ze zullen zijn als de engelen. Gabriel verscheen 600 voor Christus aan Daniel. 600 jaar later verschijnt hij aan Maria. Nog even fit, nog even krachtig. Want God kan een lichaam maken dat onverwoestbaar is. Een soort menselijk tupperware, maar dan nog sterker. Onvernietigbaar. We gaan nog even een klein stukje lezen. Ja, want anders ga je niet te vroeg naar huis. Dat kan niet. 1 Korinthe 15 vers 50 tot en met 58. 1 Korinthe 15, vers 50 tot 58. Het opstandingslichaam. Jezus heeft al gezegd tegen de Sadduceeën, in voor degenen die aantekeningen maken, Matthäus 22, vers 23 tot 33, dat de mensen zullen zijn als de engelen in de opstanding, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En Paulus schrijft dit. Dit spreek ik evenwel uit, broeders en zusters. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Dat is vlees en bloed, wil zeggen het menselijk lichaam. Ze kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Mijn lichaam is vergankelijk, die zal de onvergankelijkheid niet beërven. Dan zegt hij, zie, ik deel u een geheimenis mee. Alles zullen wij niet ontslapen, maar alles zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En stel je dan er niet bij voor dat je lichaam weer wordt opgewekt, maar jouw ziel en je geest die je van God hebt ontvangen, die krijgen een nieuw lichaam. En wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke de onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je prikkel? De prikkel van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet, dat wil zeggen de rechtseisen vanuit Gods natuur. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Wauw. Onze aardse lichamen kunnen het koninkrijk van God dus niet beërven. Simpel. Ja, hoe zit het dan? Wat zegt Paulus in vers 35? Maar zal iemand zeggen, zegt Paulus, hè, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Hè? Die denken meer in zombie-termen, maar dat is helemaal niet waar. Paulus zegt, dwaas, wat je zelf zaait, wordt niet levend. Of het moet gestorven zijn. En als het gestorven is, dan gaat het lichaam dat gaat weer terug naar het stof, wat God ook zegt. Stof ben je, tot stof zal je terugkeren. Maar je ziel, die levensgeest, die wekt God op en die krijgt een nieuw lichaam. Ik kan het niet mooier maken voor jullie. Want dit is wat de Bijbel leert. Onze aardse lichamen kunnen het koninkrijk niet beërven, niet binnengaan. En Paulus zegt, ook niet alle zullen sterven. Hoe zit dat dan? Nou, als de opname plaatsvindt, stel nu dat we de fellowship niet halen, maar de opname vindt plaats, sterven we niet. En er kunnen twee dingen gebeuren. Of we zijn met de Heer opgenomen en onze aardse lichamen zijn niet meer te vinden, zoals Left Behind. Maar het kan ook zo zijn, dan moet je niet boos worden op mij, maar dat je gewoon voor pampers ligt hier, allemaal. Ja, dat je ziel weg is en je geest. Ja, ik weet niet hoe God het gaat doen. Ik weet dat hij ons tot zich neemt. Ik weet dat ik een nieuwe verpakking krijg. Daarin verblijd ik me. Hè, Kees, jij ook toch? Amen. Het wordt nieuw. Amen. Ja. En we zullen veranderd worden. We ontvangen een onvergankelijk leven. Daarom zegt Paulus ook, wees dus goede navolgers. Volg mijn voorbeeld zoals ik Christus volg. Volg de goede voorbeelden. Word zelf een goed voorbeeld. Word een goed voorbeeld. Doe je best nou om een beetje op Jezus te lijken. Doe je best, oefen je in de godsvrucht. Doe je best. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Zegt het voorbeeld wat wij moeten volgen, die Christus volgt. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, wees onwankelbaar. Te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, want we zijn geheel anders, we hebben Christus leren kennen. Wetende dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heren. God is getrouw, hij zal niet vergeten wat we voor hem hebben gedaan. Iedere euro, ieder onbaatzuchtige daad van naaste liefde wordt door God gehonoreerd. Zo verzamel je schatten in de hemel. Voed je een kindje wat kansarm is, verzamel je schatten in de hemel. Koop je je vierde BMW of je Porsche, dat is jouw schat op aarde. Ik doe dat niet meer. Ik heb er drie nu. Ik vind het mooi. Ja, ik kan er maar in één rijden. En ik zie Maria en ik had jou wat beloofd. Ja, ben je het vergeten? Ben je het vergeten? Het is toch wel treurig. Het is treurig. Het ging dus over de vervolgde kerk, over de dictators en de voorbeelden van die strijd. En toen noemde jij het, nee, wist je niet meer, hè? Maar je hebt het wel gezegd, hè? Oh, je wist niet dat ik daarop doelde. Oké. Dus even tussen Maria en mij. De situatie in Noord-Korea. Ook weer zo'n voorbeeld van de geestelijke strijd. Kijk die preek nog maar een keer terug. De geestelijke strijd, waar je de effecten van de geestelijke wereld kan zien in de aardse realiteit. Hoe christenen daar vervolgd worden door iemand die denkt dat hij God is. En die denkt dat zijn vader ook God was. Zo kun je misleid worden. En het is een macht waar Amerika rekening mee houdt en niemand durft ze aan te pakken. Om politieke redenen, maar ook om geestelijke redenen. Dat heb ik dus bij deze, heb ik mijn belofte waargemaakt. Goed, ik hoop dat het duidelijk was. We moeten navolgers zijn van Jezus. En dat valt niet altijd mee, echt niet. En helemaal niet als je op de proef wordt gesteld. Helemaal niet als je met de moeilijke medemens te maken krijgt. En er zijn heel veel moeilijke medemensen. En er slaat de vlam in de pan. He, zoals je met voetballers. Hoe ze elkaar in ene aanvliegen. Maar het gebeurt ook in het gewone leven. Maar wij worden wel opgeroepen om navolgers te zijn. En wij kunnen navolgers zijn, want we hebben elkaar. En we hebben Jezus als voorspraak. En we hebben de Heilige Geest als het goed is. Maar belangrijker heeft de Heilige Geest ons. Vader, we danken u wel voor uw woord. We danken u wel dat we ook kunnen lachen. Want waar uw geest is, nogmaals, daar is vrijheid. En wij worden niet geroepen om saai te zijn. Wij worden geroepen om u te volgen. En ik ben ervan overtuigd, Vader, dat de Heiland, onze Heer en de leerlingen ontzettend veel gelachen hebben onderweg. Dat kan niet anders, want u bent ook een God van humor. Daarom kunnen wij mensen lachen, omdat u ons dat geeft. Wilt u de stille naprediker zijn? Wees met alle die thuis zijn, Heer, geveld door de griep of om andere redenen verhinderd. Laat uw genezende kracht naar een ieder uitgaan, Heere, en wil alle oprichten in Jezus' naam. Amen.